Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over het belang van goed portefeuillemanagement. En dat is nogal een complexe aangelegenheid.
Ja, vooral heel veel maatwerk eigenlijk. Daardoor wordt er ook weinig over geschreven. En wij gaan het eigenlijk hebben over positiegrootte.
Ja, en het downward risico wat erbij komt.
Don't lose money, rule number one.
Ja, en er is goed nieuws voor Belgische beleggersvrienden in de PDT-update.
En ik heb nog een tip voor op Twitter.
Oh ja, dat is toch dat bedrijf van Elon Musk?
Ja.
Laten we beginnen. Ja, portefeuillemanagement, Pim, dat is toch eigenlijk dat is toch gewoon ontzettend breed. Dat is eigenlijk alles. Het is diversificatie, spreiding, de fundamentele analyse. Het is toch gewoon, dat is toch beleggen?
Ja, ik kan wel even aanvullen. Het aantal posities, je asset allocaties, ga je alleen maar aandelen of ook obligaties. En natuurlijk inderdaad fundamentele analyse die je al aangeeft. Financiële buffer, of je dat wel goed managt voor jezelf. Ja, dat klopt. Het is heel breed.
En we hebben het hier toch ook altijd al over? Of?
Ja, eigenlijk zijn natuurlijk heel veel dingen komen allemaal samen een beetje onder portefeuillemanagement. Alleen waar ik het heel specifiek over wil hebben, en dat komt ook een beetje uit ervaring nu, is de positiegrootte. En dan vooral hoe kijk je ernaar met verschillende type aandelen. En hier kan ik ook wel wat voorbeelden geven uit ervaring. En de dingen die ik fout heb gedaan.
Ja.
We zitten natuurlijk nu in een periode.
Want in de positiegrootte, jij houdt toch gewoon die regel aan van 5% per bedrijf. Dat is toch gewoon. Je hebt die fundamentele analyse gedaan. Je denkt, dit is een belangrijk bedrijf. Ik wil daarin zitten. Nou, doe ik 5%. Dat is toch verder een soort
ja,
van
no-brainer. Ja, dat was wel een beetje mijn keuze. En misschien kom ik daar toch wel een beetje van terug. Dat ik dat toch misschien anders moet gaan managen. En dat komt eigenlijk nu. Ja, dat ik zal het zo met een goed voorbeeld komen. Maar een positie in een snel groeiend aandeel dat geen winst maakt. Of een aandeel dat. Nou, al heel erg in een uitgekristalliseerde markt zit. Bijvoorbeeld een Unilever of een Ahold. Dat het eigenlijk niet even groot zou moeten zijn. Als je bekijkt vanuit het perspectief risico. En het vooral de risico naar beneden.
Oké, dus dat is een les die je hebt geleerd.
Ja, en dat
is dat specifiek voor deze tijd? Nu het even wat minder gaat met de tech-aandelen?
Ja, zeker. Dat is zeker van deze tijd. Ik merk zelf dat ik gewoon heel veel leer als het slecht gaat. En ja, dat is eigenlijk natuurlijk heel logisch. Want als het goed gaat, dan denk je, dan komen eigenlijk al je fouten natuurlijk niet naar boven. En ik denk dat in de afgelopen tijd hebben we veel lessen kunnen delen, de afgelopen 2 jaar. Ja, en dit is weer een periode waar de markt gewoon heel erg verandert. We zitten natuurlijk met de oorlog op Europees grondgebied, met het verhogen van de rente, hoge inflatie. Ja, dat zijn best wel unieke tijden. Ja, en daar reageert in ieder geval mijn portefeuille heel erg op.
Ja.
En dat zijn wel momenten dat je toch weer even gaat bij jezelf te raden gaat. Van ja, misschien heb ik toch wat gaatjes in mijn portfolio. Misschien moet ik dingen toch in de toekomst wat anders doen. Want ja, ik kijk best wel tegen flinke verliezen aan. Ja, dat.
Dus dit onderwerp dat komt niet zomaar nu even uit de lucht vallen.
Nee, en ik denk dat dit ook een beetje inherent aan leren is. Dat je kan niet in één keer goed beleggen. Moet je gewoon een paar jaar denk ik zeker voor uittrekken om meer marktomstandigheden te zien. En ook kijken hoe je daarop reageert en waar je je comfortabel bij voelt. Ik daal ongeveer even hard als de Nasdaq. En dat is natuurlijk vooral tech. Dus dat geeft wel aan dat ik daar misschien ook even naar moet kijken.
Ja. Dus je wil het vandaag over dus portfolio management hebben. En dan over specifiek de positiegrootte. En wat jij daar allemaal over hebt geleerd.
Ja, ik had helemaal in het begin aangegeven dat begin van het jaar dat ik wat meer moet gaan focussen op risico's en op de psychologie van beleggen. En dit is dan echt wel een stukje risicomanagement eigenlijk. En hoe kan je risico's beter inschatten en hoe kan je dat beter managen in je portfolio? Om iets breder te trekken, ik merk eigenlijk dat er heel weinig wordt geschreven over portfeuillemanagement. Dus dan heb ik het over YouTube, over podcasts, over blogs en zelfs boeken. Het gaat eigenlijk vooral over een soort van asset pricing. Dus eigenlijk meer over het fundamentele analyse van een bedrijf en de waarderingen van het bedrijf. Daar gaat bijna alles over. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk nooit over hoe richt je nou een goede portefeuille in. En ik kan me dat eigenlijk ook wel goed voorstellen, omdat het namelijk heel complex is. Het is heel specifiek per persoon. En de combinatie van jouw aandelen bij elkaar maakt het eigenlijk maatwerk.
Waarom is het zo complex dan? Want op zich klinkt het logisch als je zegt, ja, alles 5%. Ja.
Ja, dat is dus misschien een te simpele benadering. Ja.
Want wat zijn allemaal complicerende factoren dan?
Nou ja, je wil rekening houden met de bewegelijkheid van je portefeuille. Dat wordt ook aangegeven in beta. Dus hoe bewegelijk is je portefeuille? Nou, we hebben een aflevering gemaakt over factorbeleggen.
Ja.
Nou, daar is momentum was geen value, maar volatiliteit is ook een onderdeel van, is ook een factor.
Mm-hmm.
Dus daar moet je eigenlijk ook naar kijken als je je portefeuille bij elkaar, ja, een soort van geheel creëert.
Nee, welke best logisch, ja,
welke
zeker.
Aandelen zijn nou heel bewegelijk en welke niet?
Als je het over risico hebt, een bewegelijk aandeel gaat vaak gepaard met meer risico.
Ja.
En daar, je zegt dus van daarmee zou je dan eigenlijk op moeten letten hoe groot die positie is in je portfolio van dat bedrijf. Dat misschien wel veel bewegelijker is dan een andere bedrijf.
Ja, dat is een van de onderdelen. Okay. Daar komen we straks nog even op de andere onderdelen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de simpele relatie tussen aandelen. Is dat bijvoorbeeld een bedrijf wat heel veel doet met plastic. Dat maakt plastic dingen. Die plastic, dat maak je met olie. Dus als de olieprijs heel hard omhoog gaat, dan wordt het duurder om dat te produceren. Dus dan zal dat aandeel het hoogstwaarschijnlijk ook slechter doen. Dan is het natuurlijk heel handig om daar tegenover in je portefeuille ook een aandeel te hebben die profiteert van de olieprijs.
Oh ja.
Zo heb je dus eigenlijk twee aandelen die tegenover reageren als er extremen zijn in de markt.
En dat wil je dan liever een beetje even groot hebben ongeveer.
Ja, dat moet je dan weer. Dat moet je. Kijk, in al die verbanden eigenlijk tussen je portfolio, die moet je eigenlijk heel goed managen. Dus als er dus extremen zijn, bijvoorbeeld de olieprijs gaat hard omhoog, dan weet je, dicht je eigenlijk dat risico af.
Dus een soort 3D-puzzel met 3000 stukjes.
Ja, dat is dus dat maakt het dus ook heel complex. Dan heb je natuurlijk ook nog je valuta-stukje. Wordt dat goed afgedekt in de bedrijven? Ja. Dus eigenlijk is een portfolio een soort van puzzel. En daarnaast heb je ook heel veel discipline nodig, dat je goede regels voor jezelf maakt over hoe groot is nou een holding. En ik heb voor mezelf een regel, ik mag nooit groter dan 10% zijn. En dat is het ook nog nooit gebeurd. De grootste is 8% geweest. Maar dit is voor mij echt wel een realisatie, daar ga ik ook echt,
ja,
daar ga ik ook gewoon nooit overheen. Dat is gewoon, wordt voor mij gewoon het risico te groot, omdat er altijd dingen zijn die ik niet weet. Ook al denk je het nog steeds 100% zeker te weten, weet je het nooit 100% zeker.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een beetje een soort van portefeuille-discipline die je er ook echt wel in moet doen. Dus ook al zijn de tijden alleen maar goed, moet je je toch ook een beetje beschermen voor de tijden dat het wat minder gaat. Of dat je ernaast zit.
Oké, en wat zijn dan, als je dus die positie gaat bepalen, heb je dan een soort van lijstje dat je kan nalopen van dit is, ja, dit heeft invloed op je positiegrootte, of het zou het moeten hebben?
Nou, daar ben ik natuurlijk wel mee bezig geweest. Van waar moet ik dan op letten als ik een positiegrootte bepaal? En ik heb er ook veel over gelezen. Er zijn best wel veel fondsmanagers die daar ook wel mooie quotes over hebben. Maar het komt er eigenlijk allemaal op neer dat je de positiegrootte heel erg moet bepalen aan de hand van het risico naar beneden. Dus de downside risk is eigenlijk heel erg bepalend van de grootte van je positie.
Okay, dus dat bedoel je mee hoeveel het aandeel kan zakken en hoeveel geld je dus kan verliezen.
Ja, je wil eigenlijk gewoon een soort van een extreem groot permanent verlies wil je gewoon ten alle tijde voorkomen.
Ja.
Dat is eigenlijk heel logisch natuurlijk. Ja. Don't lose money. Rule number one.
Oh ja, want je had ook één zo'n quote doorgestuurd van James Dinan, een Amerikaanse hedge fund manager.
Ja, klopt.
Die zegt, make your position size more a function of not how much you can make, but really how much you can lose. So, en nou komt hij. Manage your position based on your downward loss perspective, not your upward potential.
Ja.
Dus niet van hoeveel het kan stijgen. Daar moet je niet van, op basis daarvan maak je niet die grootte in je portefeuille, maar op basis van hoeveel je ook zou kunnen verliezen.
Ja, en dat is, ja, het klinkt natuurlijk heel logisch, maar dat is toch niet heel natuurlijk.
Nee, dat klinkt inderdaad wel. Dit is iets wat je moet realiseren. Of misschien wat je eerst moet meemaken voordat je dat.
Ja, je bent heel erg geneigd om, als je analyse doet, je hebt het bedrijf helemaal bekeken van top tot teen. Je ziet heel veel kansen. Je gaat een waardering doen. Je denkt, nou, er zit best wel veel in nog. Dan ben je heel erg geneigd om alleen maar naar naar de positieve kant te kijken, naar de upside.
Ja, omdat je ook die berekening doet, de fundamentele analyse, je gaat het waarderen en als het eronder zit, dan weet je dus waar het naartoe kan. Ja. Maar je focust helemaal dus niet op wat er ook af kan.
Nee, wat hier dus eigenlijk heel mooi in zit, is dat als je het risico naar beneden goed in kaart kan brengen en je dat besef je ook, dan geeft dat eigenlijk al heel veel basis om de grootte van je portefeuille aan te passen.
Ja, en wat zijn dan de andere elementen of dingen die op dat lijstje staan om te kijken hoe groot de positie moet zijn?
Waar ik een beetje op uitkom is dat de volatiliteit en de beta, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Dat geeft aan hoe erg het aandeel beweegt ten opzichte van de markt. Dus de markt is 1. Als de beta 1,3 is, dan beweegt het eigenlijk 33% meer dan de markt. Maar als het eronder is, bijvoorbeeld 0,5, dan beweegt het de helft zo erg. Dus als de markt 10% naar beneden gaat en de beta is 0,5, dan betekent dat aandeel maar 5% zakt. Mm-hmm. Dus dat geeft eigenlijk aan in de verhouding met de markt hoeveel het beweegt. Denk bekende aandelen zoals KPN, AT&T, dus de telecombedrijven. Dat zijn bedrijven met een hele lage beta. Dus die bewegen relatief aan de markt heel weinig. Dus dan ook het risico naar beneden is daardoor laag. En dit is eigenlijk een onderdeel van een van de factoren bij factorbeleggen.
Yeah.
Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Adyen, ASMI en Tesla. Die bewegen juist veel extremer dan de markt. Ja, dus dat zijn dus hele bewegelijke aandelen.
Ja.
En ik moet eigenlijk zeggen dat ik het hele stukje beta eigenlijk nog nooit naar gekeken heb. Ik heb wel bekeken in de vorm van dat ik het getal zag, maar ik had het niet tot me genomen en gebruikt in de vorm van hoe ga ik dan mee om met mijn portefeuille.
Nee, want we hebben er wel vaak over gehad inderdaad. Maar in welke kader was dat dan dat we het erover hadden?
We hebben het uitgelegd om als je een alpha wil maken, dat je ook moet begrijpen wat een beta is. Dat hebben we toen besproken.
Ja.
Maar wat mij dus opviel, bijvoorbeeld Thor Industries, dat is een aandeel in mijn portefeuille met de Campers, een Amerikaanse bedrijf. Dat is dus een vrij cyclisch bedrijf. Doet het dus heel goed in een goede economische omstandigheden, maar dat is aan de andere kant ook veel minder, want het is natuurlijk een luxe product.
Ja.
Die is dus extreem bewegelijk. Dat heeft dus een beta boven de 2.
Ja.
Daar ben ik dus eigenlijk wel van geschrokken dat het eigenlijk dubbel zoveel beweegt als de markt.
Ja.
En dat was nog eens een gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk wel goed om te weten.
Ja.
Als het dus niet goed gaat, dat het aandeel dan ook dubbel zo hard beweegt.
En dat moet je dus meenemen in het bepalen van je positiegrootte.
Ja, dat moet ik eigenlijk wel meenemen.
Oké. En verder?
Ik denk ook en dit is misschien wel de les eigenlijk, de winst. Of eigenlijk het gebrek daaraan.
Just the takeaway.
Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, CM.com is in Nederland ook een mooi voorbeeld. En ik heb het al een aantal keer herhaald. En ik denk dat je dat ook in deze tijd pas echt goed leert. Is dat als je een bedrijf geen winst maakt en het soort van het sentiment keert, wat nu een beetje gaande is, ja, dan heeft het eigenlijk ook geen bodem. En in principe, als een bedrijf geen winst maakt over een lange periode, dan heeft het eigenlijk geen bestaansrecht. Ja, je kan natuurlijk altijd nog onderdelen soort van verkopen. En het is altijd toch wel voor een habbekrats wordt het van de beurs gehaald door een partij. Mm-hmm. Maar ja, dat is een beetje restwaarde.
Dus je zegt eigenlijk, dan is het downward risk is gewoon heel groot.
Ja, dat kan gewoon 90% zijn.
Ja.
Ja, makkelijk. Dat zou zomaar kunnen. En dan je leunt dan toch echt heel erg op de outlook van het management en het vertrouwen daarin. Maar elke keer dat het wordt langer wordt uitgesteld of zit verder in de toekomst, of zit een kink in de kabel, of er zijn omstandigheden die dat misschien tegenspreken, ja, dan kan dat echt een flinke knauw krijgen in de koers. Ja, waar kan je als belegger op baseren? Je hebt geen houvast, omdat er is geen dividend, er is geen winst, dus je hebt niet, je kan het ook bijna nergens tegen afzetten. Want ja, als het uiteindelijk nooit winst maakt, dan kan het aandeel gewoon prima 90% dalen.
Okay.
En dat is wel iets wat ik ook wel geleerd heb nu, is dat een aandeel dat gewoon geen winst maakt, dat heeft gewoon geen houvast. Dus dat kan echt alle kanten op schieten. Dat kan dus hard omhoog, maar het kan dus ook hard naar beneden.
Ja.
Dus als je daar blind gaat waarderen op wat het mogelijk zou kunnen zijn op de outlook van een management, dan kan je al heel snel denken, wauw, er zit echt heel veel upside in.
Ja.
Maar er is ook aan de andere kant, er zit ook heel veel downside in. En hier kom ik straks ook met een voorbeeld. Want dit zijn wel aandelen waar je in theorie wel echt een definitief verlies kan krijgen. Ik zeg niet dat het voor CM of Just Eat gaande is, maar dat is wel mogelijk. En daardoor dan moet je eigenlijk wel rekening mee houden met het bepalen van het positiegrootte.
Ja, oké, dus dat is een belangrijke. En er was er nog een laatste, hè?
Ja, ik denk ook toch wel een stabiel track record. En dan ja, vooral bedrijven die gewoon al 20 jaar structureel winst maken, structureel omzet en dan misschien elk jaar een klein beetje groeien. Maar in principe kan je die trendlijn gewoon zien. Ik denk dat dat zijn ook aandelen die dividend uitkeren, die jaarlijks hun dividend gelijk houden of misschien ietsje verhogen.
Ja. Ja,
die hebben gewoon een bewezen track record. Die zit in een markt dat is uitgekristalliseerd. De markt is verdeeld.
Ja.
Marktaandeel verschuift eigenlijk niet meer. Je komt dan een beetje bij die dividend aristocrats uit. Het zijn allemaal bedrijven die, nou, we kennen ze allemaal wel natuurlijk, de grote jongens. Ja, dat zijn toch ook wel bedrijven die, ja, waar je rekening mee kan houden met je positiegrootte.
Want maar dat, ja, maar dit is uiteindelijk ook waarschijnlijk een veel minder volatiel bedrijf. Dus uiteindelijk hangen deze drie dingen die jij zegt, volatiliteit en beta, de winst of een gebrek daaraan en dus het stabiele track record, dat hangt ook allemaal heel erg met elkaar samen.
Ja, nee, dat zie je heel goed. Want uiteindelijk is het allemaal terug te zien. Inderdaad, klopt. Zeker. Allemaal terug te zien in de beta.
Ja.
Dat klopt. Want geen stabiel track record zorgt voor meer bewegelijkheid, ja, waardoor een hoger bed. En geen winst gaat ook bewegelijkheid hoger bed. Dus
ja.
Dat klopt zeker. En Thor is een cyclisch bedrijf. Dus dat is niet een hele mooie steady lijn. Want er zitten periodes in 2008, 2009, financiële crisis. Gaat daar de omzet naar beneden? Want luxe product, mensen kopen geen camper meer. Dus niet die stabiele track record, inderdaad, zorgt voor een hoger beta. Dus in principe is beta wel is alle uitwerking daarvan.
Ja.
Dus dat is zeker goed om daar rekening mee te houden.
Okay. Veel voorbeelden nu dus al gehoord. Zullen we wat dieper op een paar ingaan?
Ja, ik denk, ik heb er eentje uitgeschreven. Die geeft eigenlijk die geeft het gewoon heel mooi weer wat het risico naar beneden en omhoog is. Ik denk, even in als voorbeeld pak ik dan even Nederlandse bedrijven. Maar bijvoorbeeld, ik heb even gekeken naar Unilever en Ahold. Nou, in Unilever en Ahold hebben in de afgelopen 5 jaar, dan heel specifiek Ahold, is maar 19% naar beneden gegaan. Dat is de grootste drawdown. En dat is dan in de corona crash geweest. Maar 19%.
Mm-hmm. Ja.
Unilever is van all-time high 30% gezakt. Maar dat is wel in een periode van 2,5 jaar geweest. Dus langzaam naar beneden. En daar zit wel ongeveer 10% dividend in. Dus dat zou je ook kunnen zeggen. Dat is ongeveer 20%. Als Unilever wel een beetje een specifiek geval. Als ik had Nestlé of Coca-Cola had gepakt, dan had het wel veel minder geweest.
Mm-hmm.
Maar het gaat er even om dat in zulke soort aandelen is gewoon het risico naar beneden vrij laag. Dus je kan zeggen dat dat risico misschien max 20% is. Dan kijk ik even naar Ahold. Ik heb daar een positie in gehad. Heb gekocht op €23. Gemiddelde aankoopprijs. Ik heb in meerdere stappen dat opgebouwd toen de tijd. Mijn berekende fair value was €30. Dus kan je zeggen, nou, de upside is ongeveer
€7. Dus dat is hoeveel procent?
Ja, dat is ongeveer 30%.
Ja.
En dan ga ik uit, dan zie ik op mijn fair value. En op mijn fair value heb je natuurlijk wel die 10% jaarlijks rendement die als je op de fair value blijft. Maar ik ga het nu even over een korte periode. Dus even simpel gezegd, de upside is 30%. Dat moeten we even meenemen. Dus als we een positiegrootte van Ahold pakken en we doen dat 2%. En we hebben een upside van 30%. Ongeveer maximaal, want Ahold zal misschien nog een klein beetje over de fair value heen gaan, maar ook niet heel veel meer. Dan heeft het een effect op mijn totale portefeuille van 0,6%.
Als je gelijk hebt.
Als ik gelijk heb, natuurlijk, ja. dat naar mijn fair value. 0,6%.
Ja.
Ja, heeft niet heel veel effect op het geheel.
Nee.
Maar, want dat aandeel gaat geen 100% omhoog. Dat
nee.
zit er bij Ahold niet in.
Nee.
Dus het is heel veel moeite voor heel weinig. Maar stel dat mijn positiegrootte 7% is. In het gunstige scenario, het komt uit, dus 30% stijging. Dan heb ik een rendement van 2,1% op mijn totale portefeuille.
Okay.
Dat is effect op mijn totale portefeuille.
Oh, ja.
Die moet je eigenlijk even onthouden. Dat is op zich 2,1, dat is wel aardig.
Dat is meer dan 0,6. Ja.
Maar dat is ook wel, als je gemiddeld 7% doet, 7-8% per jaar, dan is dat gewoon heel netjes voor een positie.
Okay, dus wat moet ik onthouden? 2,1%.
Ja. En dan gaan we even weer even Nederlandse voorbeeld. Just Eat en CM.
Ja. Dat zijn dan wat minder stabiele bedrijven.
Ja, zijn beide bedrijven die nog geen winst maken. Winst ligt in de toekomst. Al heeft het management van beide bedrijven aangegeven dat er een positieve outlook is naar winstgevendheid. Nou, die bedrijven zijn wel allebei flink afgekomen. Dus het is wel goed in het voorbeeld dat CM is 61% van all-time high en Just Eat 75%. Dus daar is het risico naar beneden veel groter. Nou, dat bewijst het ook omdat ze een hogere bet hebben. Maar als we dan even die positie gaan bekijken, is dat beide bedrijven kunnen prima verdubbelen. Ook binnen een paar jaar als het winstgevend wordt. Als je even een simpele berekening doet, fair value berekening. En ja, gaat vanuit dat het management gelijk heeft in een outlook. Ja, dan kan het aandeel makkelijk verdubbelen. Het zou wel een keer 2 kunnen gaan zelfs. Dus als je een positiegrootte hebt van 2% en het verdubbelt, dan heb je 2% rendement.
Yeah.
Dus dan heb je, zeg je, nou, heb je 2% rendement. Op de Aalt hadden we net uitgerekend.
Ja, dan is het 2,1.
2,1. Dus dat is ongeveer, je soort van je upside is dan ongeveer gelijk. Als je 2% van een Just Eat of CM neemt.
Ja.
Tegen versus een 7% van Aalt.
Ja.
Maar dan pakken we ook gelijk het verlies. Zo'n aandeel zou in theorie, als het geen winst gaat maken, kan prima 80% zakken. Nou, het heeft ook laten zien dat het nu ook flink naar beneden is gegaan. Dus als we 80% zakken op die 2%, kom je uit op een verlies van 1,6.
Mm-hmm.
Pakken we even weer terug naar Ahold, die 7% positie. Als we daar een hebben we 20% maximale dwaldijn gezien in de afgelopen 5 jaar.
Yeah.
Als we 20% eraf doen van 7%, kom je op 1,4 uit. Dus dat is ook ongeveer gelijk.
Yeah.
Dus je zou kunnen zeggen, ja, je kan niet helemaal letterlijk zo stellen. Natuurlijk niet zo direct kan je niet zeggen. Maar je zou wel om erbij kunnen zeggen dat een positie 7% in Ahold ongeveer gelijk staat aan een positie van 2% in Just Eat.
Ja.
Maar het omgekeerde punt kan je ook zeggen, het is dus niet handig om een positie Just Eat en CM en Ahold een even grote positie te geven.
Nee,
dat is eigenlijk het omgekeerde punt eigenlijk. Ja. En dat is misschien nog een belangrijke conclusie. Het is niet logisch vanuit het risicoperspectief om ze allebei een even grote positie te geven.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik hieruit geleerd heb. Als je in goede tijden, als het allemaal omhoog gaat en je hebt een even grote positie, dan heb je in één keer een hoog rendement. Maar als het slechtere tijden aankomen, dan gaat het effect naar beneden ook heel groot zijn. En dat is ook wat die quote ook zegt. Je moet uiteindelijk de positiegrootte bepalen aan de hand van het risico naar beneden. En dat is eigenlijk de les die ik hier heb geleerd.
Ja, en waarom is dat dan per se zoveel belangrijker? Omdat je gewoon echt geen geld mag verliezen.
Op lange termijn, als je een goede compounding annual growth rate wil, dus je wil een jaarlijks gemiddeld goed groeien, dan moet je gewoon verliezen voorkomen. Want een verlies van 20% in 1 jaar, om die 20% weer goed te maken, duurt gewoon heel lang. Omdat namelijk die 20% verlies kan niet compounden. Dus over een hoe langere periode gaat je verlies gewoon pijn doen. Omdat je verlies kan gewoon niet meer voor je werken.
Ja.
Dus op lange termijn wil je verliezen voorkomen. Dat is ook een beetje de regel van Warren Buffett. Natuurlijk, don't lose money. Dat komt daar vandaan. Omdat op een lange termijn kan verlies dus niet compounden. En dat is ook de reden waarom factorbeleggen zo goed werkt. Denk ik, omdat het namelijk een lage bewegelijkheid is. Dus het gaat allemaal over aandelen die de risico naar beneden afdichten. En als je maar lang genoeg een periode die geen verlies maakt, dan gaat het echt compounden werken. Maar dat effect merk je natuurlijk pas over 10, 20 jaar. Dan gaat de compounding pas echt voor je werken.
Ja.
Dus als je 20 jaar lang geen geld verliest, heeft het een veel groter effect dan af en toe heel veel winst, af en toe weer verlies, af en toe winst.
Ja.
Maar het compounding zie je pas echt goed werken over 10, 20 jaar. En daar komen natuurlijk dat is het idee achter al die theorieën eigenlijk.
Ja, en die dacht te beleggen waarom het lucratief is natuurlijk.
Ja.
Ik las nog één zin van jou waar ik vraagtekens bij had. Want je schrijft, als het risico naar beneden bijvoorbeeld 100% is, ook al is de kans nog heel klein, moet het altijd een relatief kleine positie zijn. Dan zit ik even te denken, want we hebben het hier volgens mij over twee kansen. We hebben het over de kans dat het risico naar beneden 100%. En dan zeg je erachter, ook al is de kans nog heel klein. Over welke kans heb je het dan? Want 100% klinkt als groot.
Nee, maar je hebt een aandeel kan 100% kwijtraken. Dus eigenlijk gewoon basically gewoon alles kwijtraken. En daar de kans op dat het gebeurt, kan klein zijn of groot of niet aanwezig zijn.
En hoe bereken je dat? Of hoe schat je dat in? Dat zijn die elementen waar je dan kijkt.
Ja, dat is natuurlijk een combinatie van heel veel factoren.
Van de volatiliteit.
En als je het aan 10 mensen vraagt, krijg je 10 verschillende antwoorden.
Ja.
Maar het is wel belangrijk dat je daar.
Precies, want het kan een kleine kans zijn dat het 100% zakt. Maar het kan ook een grote kans zijn dat het 100% zakt. Dus de kans dat het gebeurt is wel degelijk ook nog weer van invloed op die positiegrootte.
Ja.
Ook al is het een hele kleine kans, moet je echt wel een kleinere positie alsnog aanhouden.
Ja, dat is het hele idee van het risico naar beneden.
Ja.
Want bijvoorbeeld bij een A-hole, dat Aalt gaat nooit feit. Ja, het zegt nooit, maar dat Aalt 50% zakt, dat is echt. Ja, dat gaat gewoon denk ik niet gebeuren. Dat, die kans is zo klein. In ieder geval, als Aalt 50% zakt, dan is de kans heel groot dat er heel veel andere bedrijven ook met 50% meegaan. En dat het een heel specifiek bedrijfssituatie is. Ik denk dat het zou het ook altijd kunnen. Daarom spreid je überhaupt. Maar dat is bij Aalt gewoon relatief klein. En ik denk dat als je dat vergelijkt met SCM of een Algen of een Bezi of een ASML of een ASMI, dat daar een 50% daling is aanzienlijk groter.
Ja, en daar sluit ook die andere quote op aan van die fondsmanager, denk ik dat wel weer zal zijn. Ken Shubinstein. Hij zegt, we will make something a large position if we think there is an extremely low chance of losing money on a permanent basis. Even if we think it might be a 4x return, if the idea could be a zero, it will be a small position.
Ja, dat is eigenlijk, ja, dat is exact. Het, hè? Ja. En het is, je kan het ook zo zien dat als het toch de potentie heeft om keer 4 te gaan, dan kan het net zo goed een kleine positie zijn, want als het toch uitkomt zoals je verwacht dat het uitkomt, dus dat gaat keer 3 of keer 4, ja, dan wordt het vanzelf een serieuze positie, omdat het gewoon hard groeit. Dus dan groeit het automatisch in een serieuze positie grootte. Maar dan doet het omdat het bedrijf goed performt.
Ja.
We hebben al eerder een aflevering gemaakt waar we het hebben gehad over de grootte van een positie, de bepaling daarvan en de invloed daarvan. En daar hebben we Joel Greenblatt even besproken. En ik heb even een voorbeeld eruit gehaald. Hij geeft aan dat het kopen van een huis een van de grootste investeringen is voor de meeste mensen. Mm-hmm. Maar dat iedereen het eigenlijk heel makkelijk doet, omdat de risico naar beneden gewoon relatief klein is.
Ja.
Dat je geld gaat verliezen op een huis op een hele lange periode, gewoon 10, 20 jaar, is gewoon aanzienlijk klein. Daarom durven mensen heel erg makkelijk gewoon een paar ton, zeg 3 tot 5 ton uit te geven aan een woning. Omdat het risico naar beneden over een lange periode gewoon heel klein is.
Want het risico naar beneden is dan gewoon de waardevermindering die je huis kan hebben. Dus het is maximaal 20.
Nou ja, dus dat 30. Is over een lange periode. En dat is dus, dat geeft hij heel erg aan. Dus het gaat dus eigenlijk helemaal niet om of iets. Je kan prima een hele grote positie zijn. Dus relatief gezien aan de vermogen van alle particulieren is een huis natuurlijk heel groot.
Ja.
Maar dat is helemaal niet erg, omdat het risico naar beneden gewoon heel laag is. Dus hij geeft als een heel mooi voorbeeld aan dat de positiegrootte dus iets kan heel groot zijn. Dat maakt helemaal niet uit, als het risico naar beneden heel laag is.
Ja.
En daar moet je dus mee rekening houden.
Oké. Nou, dat lijkt me toch waardevolle inzichten.
Ja,
die je hebt opgedaan afgelopen.
En dit is eigenlijk ontstaan dat ik gewoon Just Eat is oorspronkelijk 5% van mijn portefeuille in de kostbasis geweest.
Ja.
Dat heb ik gewoon nooit goed gedaan.
Dat was te veel achter.
Ja, dat heb ik gewoon te veel. En dat is het wat ik, als het ik nooit had gezakt, had ik dit waarschijnlijk deze les niet geleerd. Dus als je dan toch verliest op een aandeel, leer er ondertussen dan ook wat van.
Ja. Ja, dan is het weer eens tijd voor een PDT-update, geloof ik, Pim. En daarin zit goed nieuws voor de Belgen, begreep ik.
In België zit iets anders dan in Nederland. Daar heb je de transactiebelasting. Ja, dat kennen wij niet in Nederland. Maar daar moet je dus een belasting betalen voor elke transactie die je doet.
Op de beurs.
Ja, dus wij kennen natuurlijk alleen transactiekosten.
Ja.
En mogelijk als je in een andere valuta handelt ook wisselkosten.
Ja. En die kennen de Belgen waarschijnlijk ook.
Ja, maar die daar bovenop zit nog een transactiebelasting. Ja, eerst ondersteunen dat niet. Wel met de handmatige invoer, maar niet met de import.
Als in ondersteunen, dat wil je eigenlijk ook bijhouden.
Dat is een substantieel kostenpost voor de Belgen.
Ja.
Als je heel veel kosten maakt, moet je natuurlijk ook aftrekken van het rendement.
Ja. Hoeveel moet ik aan denken aan zo'n belasting?
Oeh, dat is een goede vraag.
Is dat een percentage of een vast bedrag? Weet je dat?
Ik denk dat het een percentage is.
Okay.
Maar dit durf ik niet om het zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval,
zoek het eruit.
Het punt is, we hebben dat nu geoptimaliseerd en compatible gemaakt voor het belastingssysteem daar. Dus je kan nu, als je de Giro-acties importeert, nemen ook de transactiebelasting mee.
Ja.
En verwerk het ook op een aandeelniveau. Dus het wordt ook meegenomen in je rendement. Dus we trekken natuurlijk de kosten eraf om wel een zuiver rendement te kunnen berekenen per aandeel. En we laten ook nog eens de kosten zien op de tab kosten.
Okay.
Dus naast de valutakosten, brokerkosten en transactiekosten, nu ook de transactiebelasting.
Ja.
Dus voor Belgen zijn we weer een stukje beter geworden.
Een goede buur is ook beter dan een verre vriend. Dus ik vind het buitengewoon verstandig.
Ja, maar we hebben best wel een groot gedeelte Belgische luisteraars.
Ja.
Daar ben ik heel blij mee.
Ja, ik ook. Tot zover de PDT-update. Dan zie ik hier in mijn draaiboek AEX All Tradable. Wat wil je? Is dit nieuws of hoe moet ik het zien?
Nou, dit is niet zozeer nieuws, maar ik heb dit ontdekt en ik ben helemaal over verbaasd dat ik dit niet eerder wist.
Oké.
ik kwam dit tegen. En ik wist dit niet, dus ik denk, nou, misschien weten heel veel mensen dit niet. Maar mensen kennen wel Euronext, uitgever van de AEX. Nou, ook de mid-cap en de small-cap index. Dus dat zijn de 25 middenbedrijven en kleine bedrijven. Ja. Dat zijn drie index.
Ja.
En die hebben allemaal ook een GR, dus een gross return. Dus het dividend herbelegd. Dus dan krijg je een zuiver beeld van de prestaties van een index. Maar nu hebben ze dus ook een all tradable uitgebracht in 2013. En dat is eigenlijk zijn alle Nederlandse beursgenoteerde aandelen bij elkaar. In één index. Dus dat zijn 75 bedrijven in één index. Dus in plaats van dat je dus drie index hebt.
Dus
met
mid, small en
ja,
large.
Bij elkaar.
Okay.
En daar heb je dus ook weer een variant van met gross return.
Ja.
Dus daar kan je eigenlijk zien, als je wil weten hoe het soort van Nederland afgaat. En bijvoorbeeld in het afgelopen jaar of afgelopen 5 jaar kan je eigenlijk beter naar deze index kijken. Want dit vertegenwoordigt veel. Dit vertegenwoordigt 75 bedrijven, Nederlandse bedrijven, de performance daarvan.
Ja.
Dus dat is wel een andere manier om te kijken naar hoe alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven het doen.
En?
Je zou gelijk ook zeggen, waarom kopen we die niet in plaats van de AEX? Want dat is beter gespreid, meer aandelen. Want 25 is toch een beetje beperkt. Goeie vraag.
Ja, antwoord is.
Ja, ik heb het niet, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk dat het komt omdat het gewoon de beperkte liquiditeit is. Er zijn gewoon heel veel small cap bedrijven die zijn zo klein. Ja, die zijn maar tientallen miljoenen waard. Daar is de dagelijkse volume zo laag. Mm-hmm. Dat als daar een ETF op komt, die kan zulke soort aandelen echt heen en weer duwen.
Want ETF is er niet hierop.
Nee, die is niet uitgebracht. En okay. Ik denk, hij is wel gemaakt door Euronext, maar er is geen enkele uitgever die het uitgeeft. En ik denk dat bijvoorbeeld een Van Eck, die baseert natuurlijk een ETF op een partij die maakt niet zelf de onderliggende waardes, maar die geeft alleen die ETF uit en die benchmarkt dat op een, of die gebruikt eigenlijk een onderliggende partij zoals een Euronext, waar ze die ETF op baseren. Maar ik denk dat ze dat niet kunnen doen, omdat namelijk de volume bij heel veel Nederlandse aandelen, vooral de small caps, gewoon veel te laag zijn voor een ETF. En dan ben je veel te veel de koers aan te manipuleren.
Jeetje, wat weet ik eigenlijk weinig over ETF's. Als ik jou zo hoor praten, dan klinkt als een soort blockchain technologie met uitgevers en samenstellen.
Misschien
van
moeten we eens een ETF-aflevering maken.
Nou, ik zou er wel in willen duiken van hoe wordt het nou gemaakt? Wie bepaalt dat? Ja, dat lijkt me best wel interessant eigenlijk.
Ja, misschien moeten we dat eens doen.
Want ik probeer het wel eens uit te leggen. En dan krijg ik altijd weer zo'n hele slimme vraag van mijn gesprekspartners. En dan weet ik het niet.
Dan moet je al die slimme vragen bewaren. En dan gaan we daar een antwoord op zoeken.
Dat zal ik doen.
Ja, nou, daar krijg ik wel meer vragen op. Maar dit is wel leuk om... Je kan hem ook gewoon op Google Finance. Als je een aandeel zoekt en je wil bijvoorbeeld even snelle vergelijking. Maar kan je deze ook vinden. En er staat een linkje op de website naar de Google Finance gelijk toe. Maar dat heet AEX All Tradable GR. En dan krijg je dus een met herbelegd dividend. En dan kan je een beetje zien hoe alle Nederlandse beursgenoteerden bij elkaar het doen.
Maar gewoon als je daarin geïnteresseerd bent. Want verder heb je er niks aan, toch? Of wel?
Nee, als je jezelf wil benchmarken daartegen of zo. Gewoon om te kijken hoe die doet.
Oké. Okay. Hey Pim, jij hebt een tijdje terug, 2 weken geleden eigenlijk, aan alle niet-vrienden, heb je gevraagd of ze feedback willen geven waarom ze nog geen vriend zijn.
Ja.
Wat was eigenlijk de motivatie erachter?
Nou, ik ben gewoon benieuwd. Er is denk ik ongeveer 9 van de 10 mensen zijn niet vriend.
Van onze luisteraars.
Ja, dus ik was gewoon heel benieuwd waar komt dat dan door. En niet zozeer dat ik wil dat iedereen nou zo nodig vriend van de show moet worden, maar gewoon even
Gewoon nieuwsgierig,
waar komt het vandaan?
Interesse.
En is ook helemaal prima als heel veel mensen gewoon blijven luisteren. En geen vrienden zijn helemaal prima.
En daar heb je top 5 van gemaakt?
Ja, ik kreeg ook heel veel reacties daarna. Van, leuk dat je het vraagt, kan je het ook delen? Dus ik denk, nou, ga ik het gewoon delen.
Oh, ja? Dus ze vinden het fijn dat er ook een keer interesse in hen wordt
getoond. Nou ja, ik denk ook wel misschien een beetje een roep van, ik geef mijn feedback en misschien kan je er wat mee doen.
Ja, oké. Okay. Nou ja, en je hebt dat gedaan. En daarom bij deze dan even een terugkoppeling. Er is een top 5 redenen waarom mensen geen vriend van de show zijn geworden.
Of PDT nemen.
Of van PDT zelden. Dus nemen eigenlijk. Ja. Op nummer 5 staat, ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, kan. 4. als niet de Giro-klant dien ik mijn brokeracties handmatig in te voeren. Ja, dat lijkt me ook wel een gedoe. Dat is niet gebruiksvriendelijk.
Nee, we moeten uiteindelijk wel alle brokers omzetten. Dat gaan we ook wel doen.
Dat zit erin. Hè? Dat
zijn vooral oude beleggers. Dus die al 5 à 10 jaar beleggen, die geven dat vooral als feedback. Dat klopt. Ja, dat is even werken en dat snap ik.
Oké. Op 3 staat, ik mis een mobiele app. Komt er een mobiele app?
Die gaat uiteindelijk zeker komen, maar voorlopig, want het staat nog niet op de planning. Het is gewoon heel veel werk.
Ja, eerst moet alles goed zitten.
Ja, dus dat gaat uiteindelijk wel. Staat uiteindelijk wel op, het staat niet op de planning, maar het gaat uiteindelijk wel komen.
Ja, precies. Op 2 staat, het is mij niet duidelijk wat ik precies krijg voor die 5 euro per maand. Pim, wat krijgen mensen precies voor 5 euro per maand?
Ja, dat is wel echt een probleem, dat ik het gewoon niet goed verkoop. Ja, ik ga nu geen verkooppraatje houden. Ik ben gelijk aan de slag gegaan. Ik ga gewoon een nieuwe website opzetten waar ik het veel beter ga vertellen. Ja. Dus dankjewel voor deze feedback. Ik ga eraan werken. En als die lijst staat, dan geef ik het door.
Dan geeft hij een seintje. En op 1 staat, 5 euro per maand vind ik te duur voor mijn belegvermogen. En die snap ik ergens wel. Want ik denk zelf ook wel eens van, we hebben het telkens over kosten. En elke euro die je kwijt bent aan kosten, die kun je niet beleggen. Die kan niet renderen. Ja. En dat wordt uiteindelijk, gaat dat grote verschillen maken met het rente-op-rente effect. Dus die begrijp ik wel.
Ja,
maar ik begrijp ook, je kan het ook niet voor minder doen.
Nee, dit maakt me aan de ene kant een beetje trots. Betekent dat ze goed geluisterd hebben. Dat het belangrijk is om het kleinste letten, want dat kan niet compounden.
Ja.
Maar ik kan niet iedereen tevreden houden. En ik hoop dat ze, als ze wel meer belegd vermogen hebben, dat het relatief goedkoper wordt.
Ja.
Dus je elk jaar meer belegt, dan wordt natuurlijk relatief die 5 euro aan je totaalbelegvermogen steeds minder. Dat het dan misschien wel een keer interessant wordt.
Ja.
En anders even goede vrienden, hoor. Ja, ik kan product kan gewoon niet goedkoper maken. Dat is, we maken gewoon veel te veel kosten om producten überhaupt te ontwikkelen.
Dat begrijp ik ook. Maar dus, zou je kunnen of durven stellen dat het die investering, dat uiteindelijk wel een meerwaarde heeft? Omdat je meer inzicht krijgt en meer leert als je het kan zien allemaal wat er gebeurt in je portfolio?
Ja, dat ligt een beetje aan de per persoon. Ik vind zelf van wel natuurlijk, anders maak ik het niet.
Nee.
Maar het ligt ook een beetje hoe je belegt. Als je maar heel specifiek in ETS belegt en je dan misschien niet. Of je bent heel goed in Excel, dan ook niet. Ik denk dat het heel veel toegevoegde waarde heeft. Er zijn ondertussen duizenden mensen die er gebruik van maken. Dus er is blijkbaar een hele grote groep die er gebruik van maakt. We hebben een churn lager dan 3%.
Churn is?
De mensen die jaarlijks opzeggen. Dus dat is extreem laag juist. Dus heel goed. Dus dat geeft voor mij allemaal signalen dat het product dus heel sticky is. Dat mensen dus heel blij zijn met dit product.
Ja.
Dus ja, maar je kan niet iedereen tevreden houden.
Oké, en je hebt ook nog gevraagd wanneer het wel interessant zou worden voor mensen om het te nemen. Dat is bijvoorbeeld een extra functionaliteit, namelijk aandelen waarderen.
Ja, dat begrijp ik, want dat is met een Excel ben je constant aan het stoeien. Dat doe ik natuurlijk zelf ook. Ik deel heel vaak Excelletjes in de show notes. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als dat uiteindelijk in het product komt.
Als dat er ook in kan. Het
staat wel op de...
Als je gewoon even eentje erin zet en
het staat wel op de planning.
Oh.
Ik zeg niet, ik weet nog niet wanneer, maar het staat er wel
op. Ook nog een paar andere ideeën van functionaliteiten is portfolio kunnen vergelijken met een index. Nou, dat is in de ontwikkeling.
Die is in ontwikkeling.
Een watchlist bij kunnen houden in het
gaat dit jaar zeker komen.
Oh. Nou, ook in ontwikkeling.
Nee, niet in ontwikkeling.
En ja, iemand zegt natuurlijk dus, niet in ontwikkeling, maar het staat op de planning.
Ja, dat is, ja.
Het is nog niet in ontwikkeling.
Ja, dat zit het verschil tussen, ja. In ontwikkeling is het, de developer is het aan het bouwen. En als het, en anders is, zijn wij er conceptueel mee bezig met designers en zo.
Ja. En iemand zegt natuurlijk, als ik mijn brokeracties niet meer manueel hoef in te voeren. En dan ook nog uitgebreide financiële data van bedrijven. Kan dat überhaupt?
Dat kan. Gaat ook komen. Dat is eigenlijk in combinatie met waarderen. Ik kan nog niet zeggen wanneer het komt. We zijn nu in overleg met allemaal dataproviders. Om te kijken of we een beetje kwaliteit data kunnen krijgen.
Ja.
Dus daar zijn we al een tijd mee bezig. Maar ik merk dat heel veel databronnen gewoon niet kwalitatief niet goed genoeg zijn. En ik wil gewoon het alleen doen als het echt heel goed is. En dat het ook heel betrouwbaar is.
Ja.
Ben er wel mee bezig. Ik denk dat dit nog wel een tijd gaat duren. Maar ja, ik wil dit er gewoon uiteindelijk in hebben. Dus dit gaat er uiteindelijk wel in komen.
Aanmerk kwaliteit in plaats van euroshopper.
Ja, je moet erop kunnen vertrouwen. Anders moet je niet doen. En het is ook nog vrij duur. Dus dat kunnen we eigenlijk nu ook nog niet betalen. Maar het gaat uiteindelijk wel komen.
Ja, wat portfolio betreft. Ik heb een transactie gedaan. Ik ben de All World ETF een beetje aan het bijkopen. Dus dat heb ik deze maand ook net weer gedaan.
Oh, wat goed.
Ja, jij?
Ik heb niks gedaan.
Oh, nou, dan gaan we weer door. Je hebt nog een tip.
Ja, En dit keer een Twitter-account. Om een beetje in de Twitter-sfeer te blijven. Omdat Elon Musk de nieuwe eigenaar is.
Nou, vind ik heel mooi nieuws.
Ja.
Laat ik dat voorop stellen. Ik voel me helemaal veilig.
Een nieuwe eigenaar van Twitter. Die gaat, daardoor gaat Twitter natuurlijk ook van de beurs. Een bot is geaccepteerd. Maar als je toch de hele tijd op Twitter zit. En je bent vaak aan doom scrollen. Volg dan even de 10K Diver op Twitter.
Wacht even hoor, want jij zegt dus doom scrollen.
Ja.
Dat is... Maar ik dacht, dat is een typfout van jou. Ik dacht doorscrollen, dat jij aan het doorscrollen bent. Wat is doom scrollen?
Doom scrollen is dat je oneindig zit te scrollen naar beneden. En dan elke keer weer een nieuwe refresh krijgt van content. Dat zie je op Instagram, TikTok, Facebook.
Oneindig.
Dat je oneindig, en dat noemt dan doom scrollen.
De downward risk is zeg maar enorm.
Ja, dat je gewoon constant nieuwe prikkels krijgt. En dat je eigenlijk maar gewoon scrollen bent. Maar als je dan in een keer vraagt, wat heb je nou eigenlijk gekeken? Dan weet je eigenlijk niet eens meer wat je gezien
hebt. Nee, en dan is wel een uur voorbij. Ja,
ja, dus doom scrollen. Als je dat toch heel vaak doet, volg dan 10K Diver op Twitter. Het is een jonge man. Die doet investing concepts via Twitter draadjes. Een tweet is natuurlijk niet heel lang. Volgens mij, wat is het? 280 tekens tegenwoordig.
Mm-hmm.
Dus het zijn best wel veel tweets achter elkaar. Maar dan gaat hij eigenlijk door hele interessante, hoe hij het dan zelf noemt, investing concepts. En ik heb een aantal uitgepikt, maar hij heeft er heel veel geschreven. Hij heeft bijvoorbeeld, legt hij het verschil uit tussen earnings en cashflows. Hoe doe je een DCF-analyse? Hoe doe je een reverse DCF-analyse? Discounted cashflow. Hij legt de return ratio uit. Bijvoorbeeld wat is het verschil tussen return on equity, return on assets, de return on invested capital. Nou, ga zo maar door.
Mm-hmm.
Hij geeft gewoon in een thread legt hij iets heel specifieks uit. Ja. Maar wel echt heel in-depth met plaatjes. En ja, het is wel serieus. Het gaat heel diep. Ik vind het echt heel interessant.
10K dus Diver. Dus waar zou die naam vandaan komen? Kun je even de exegese doen?
Ja, nou, de 10K, dat is van dat hoor je heel vaak. Dat lees je ook heel vaak als een bedrijf vaak naar de beurs gaat. De 10K Report. En dat is eigenlijk het rapport wat wordt ingediend bij de SEC. Dat is de Security and Exchange Commission uit Amerika. En daar wordt eigenlijk, het is een extreem lang document, maar daar wordt alles omschreven als het gaat om de financiële activiteiten van het bedrijf, de risico's, de wettelijke beschrijvingen, bedrijfsovereenkomsten, marktprestaties. Nou, echt, het gaat heel diep. Het is eigenlijk voor een gewoon mens eigenlijk niet te lezen. Dus het is ook helemaal niet fijn te consumeren. Dan kan je beter de jaarrekening pakken. Maar daar komt het eigenlijk vandaan.
Ja.
Dat is eigenlijk, als je echt alles van een bedrijf wil weten, de hoed in de rand, dan moet je de 10K lezen.
Okay.
Maar dat is eigenlijk geen pretje.
Nee.
Daar komt de naam vandaan.
Oké. Okay. Nou, dan zit deze aflevering alweer op.
Yes.
Volgende week is een oude bekende terug. En daar kijk ik met heel veel plezier naar uit. Paul Wicht.
Ja, het is even geleden, hè?
Ja.
Maar hij is niet meer in rusten.
Nee, hij is niet meer in rusten. Ik zag wel op Instagram dat hij nu ergens op een berg zit.
Hij zit op een bergtop in Zwitserland. Hij is volgens mij een soort van semi aan het langlaufen nu.
Semi-langlaufen.
Naar een berg toe. Onze sportman.
Ja.
En we gaan het hebben over high frequency trading.
High frequency trading.
En dat is een beetje in het Nederlands flitshandelaren.
Ja, daar hebben we het al eens over gehad.
Ja, dus kwam ook vaak in het nieuws.
Is dat niet een beroep? Of kun je dat ook op particulier doen?
Ja, het is zeker een beroep. In Nederland hebben we flow traders.
Ja.
Optiver, niet gebeursgenoteerd. En Jan, dat ben ik even kwijt.
Mm-hmm.
MICD of zo, MICA.
Nou, we vragen het volgende week wel een bal.
In ieder geval, Nederland staat wel bekend om de flitshandelaren. Nederland is best wel goed gepositioneerd erin.
Mm.
En de grootste concurrent zit er vooral in Amerika. Maar daar gaan we het over hebben. Dan heb je vooral een snelle internetverbinding nodig. En daar gaan ze extreem ver in om tot een milliseconde sneller verbinding te hebben.
Dit klinkt spannend. Ik heb er zin in. Jongens, in de tussentijd dan. Investeer in je kennis.
Luister geen meisje.
Jongens en meisjes. Investeer in je kennis en beleg met beleid.